om uw hulp is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, warmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voorganger rekelijk vermenigvuldigd van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 95, het eerste vers. Psalmen en daarvan Psalm 147. Ik noem u Psalm 147. Loof den Heere, want onze God te verzalvingen is goed, dewijl hij lieflijk is. De lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van God en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren, hij noemt ze allebei namen. Onze Heere is groot en van veel kracht, zijn verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedige staande, de goddeloze vernedert hij tot de aarde toe. Zing den Heere bij beurten met dankzegging, psalm zingt onze God op de hart. Die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitsluiten, die het vee zijn voeder geeft, de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards, hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heere heeft een welgevallen aan degenen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem den Heere, o Sion, loof uw God, want hij maakt de grendelen uw poorten sterk, hij zegent uw kinderen binnen in u, die uw landpalen in vrede stelt, hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol, hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken, wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij aan geen volk gedaan. En zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Wij gaan dan over tot de bediening van de heilige doop en wij willen u daartoe het formulier lezen om deze te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. En in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of ge niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen onderwijzen. Ouders, wat is hierop uw beider antwoord? Geliefde ouders, gij moogt vanavond uw eerstgeborene voor Gods aangezicht dragen in het midden van zijn gemeente, om van de Heere te begeren het teken en zegel van zijn genadeverbond. Wat er met uw kindje in het leven van dat kind zal gebeuren, dat is voor ons onbekend. Hoe lang het leven zal, wat het wedervaren zal, wanneer het uit het leven scheiden zal, ouders, u weet het niet. Ik weet het niet en niemand van ons weet het. God alleen weet het. Maar dit weten we wel, en daar hebben ook de opstellers van dit formulier rekening mee gehouden. Ze hebben gezegd dat en u en ik en dit kindje eenmaal voor Gods aangezicht moeten verschijnen. Dat is zeker. Dat is vast en zeker. Ze hebben er nog meer bij gezet. Ze hebben gezegd dat dit leven toch niet anders is dan een gestadige dood. En als we jong zijn en vrolijk en vol vreugde in het leven staan, dan kunnen we dit moeilijk begrijpen van deze oudvaders, van deze mannen die in vroege dagen dit formulier hebben opgesteld. En toch, ouders, de praktijk van ieders leven, in zonderheid van het leven van een christen, bevestigt het dat dit leven niet anders is dan een gestadige dood. En daarom, in plaats van levend meiders, in plaats van treurwilligen te zijn die ergens in een hoekje zitten, hopeloos afwachtende de dingen die komen gaan, richten zij hun blik naar de toekomst. Dit hele formulier staat in het teken van de wederkomst van de Heere Jezus Christus, in het teken van het staan voor het gericht van God. Deze mensen die dit formulier hebben opgesteld, zijn met grote genade en licht van de Heilige Geest bedeeld. Ze hebben gezien dat dit leven maar een schakel is tussen geboorte en tussen sterven, maar dat het wezenlijke van de mens, de betekenis waarom wij geboren zijn, pas straks ten volle zal geopenbaard worden op de dag van de Heere Jezus Christus. En ouders, nu sporen onze vaderen op het grond van het woord van God u en ons aan, om de korte tijd des levens die God u en uw kindje toemijt te besteden in de dienst des Heer. Dat ge elke dag weer opnieuw zou zien dat dit leven maar een voorbereidingstijd is voor de ontzaglijke eeuwigheid. En als deze gedachte u misschien benauwen zou, dan komt God vanavond tot u in de sprake van zijn genadeverbond, in de sprake van het bloed van de Heere Jezus Christus. Immers, u weet wat het genadeverbond is. Het is dat verbond het welk God heeft opgericht terstond na de val, toen we machteloos neerlagen, toen we onszelf van God hadden losgescheurd, toen we hulpeloos een plaats zochten onder het dichte bladerdak van de hof, waar we voor het oog van God niet veilig waren, toen we door de stem des Heeren geroepen werden uit onze schuilhoeken om voor hem te staan, toen heeft hij onze eerste ouders en in hen het menselijk geslacht voor zijn rechterstoel gedagvaard, en in plaats van hen weg te stormen voor zijn aangezicht, heeft hij het leven beloofd en geschonken, niet alleen voor zich, voor die twee ouders, maar ook voor een nakroost, wat naar het verbond des Heeren horen zou. En omdat God dat gedaan heeft, ongeveer 6000 jaar geleden, moogt u nu vanavond nog met uw kindje hier bij het doopvond staan. En als u dan straks het water van de doop op het voorhoofd van uw geliefd kindje ziet neerdruppen, dan is dat water een beeld van die beloftenisse God, van het bloed van de Heere Jezus Christus. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat u tot mij bekeert en leeft. Dan komt diezelfde God, ouders, vanavond tot u zoals hij kwam tot het eerste mensenpaar, om u te roepen uit de schuilhoeken, waar we ons alle van nature in schuil houden, opdat we bekennen zouden onze overtredingen tegen de Heer, maar opdat we ook horen zouden van zijn barmhartigheid en van zijn genade. En wat is dan het voorrecht groot, dat u in deze wereld die in het boten ligt, uw kind mogen dragen voor Gods aangezicht. Dat u het niet alleen behoeft op te voeden, dat u het niet behoeft op te voeden bij de ijdele filosofie van de wijsheid deze wereld, maar dat u het mag opvoeden bij het onvergankelijk woord van onze God. Ouders, zult u dat doen. U hebt het aan God beloofd. God zal er straks op terugkomen. Wanneer ge met uw kroost voor hem zult staan, de Heere geve u daartoe in milde mate zijn dierbare gunst en zijn goddelijke liefde. En hij schenke dit uw kindje een nieuw hartje, opdat het reeds in haar kinderjaren die God van het verbond Abrams, Isaac en Jacobs God zou gaan verheerlijken en tot een sieraad van Gods kerk en tot een lof Gods op de aarde zou mogen leven, om dan straks met Gods strijdende kerk uit het leven te mogen scheiden en met Gods triomferende kerk te mogen ingaan in de vreugde onze Heeren. Geliefde gemeente, ook nu keert de Heere zich tot ons met zijn gunstrijk aangezicht. En zoekt hij ook ons, zoals we hier voor zijn aangezicht gekomen zijn. En bevestigt het ook aan ons, dat hij nog heden aan zijn verbond gedenkt. Denken wij daar ook aan? Is die gedachtenis God ons waard, voor onze reden om aan hem te gedenken? Want daartoe openbaart de Heer het ook vanavond aan ons. Opdat we zouden zeggen, lieve Heer, ben u dan de getrouwe? Dan wil ik niet langer de ontrouwe zijn. Ben u dan die God die steeds gedenkt aan het woord uw genade? Dan wil ik buigen voor uw troon, beleidende mijn overtreding. Eis u van mij in een nieuw godzalig leven te wandelen. Heere, hier zijn mijn handen. Hier is mijn hoofd, hier zijn mijn voeten, hier is mijn hart. Besteed het, leid het, breng het in uw dienst. Opdat we zo kracht uit dat verbod, verzekerd en verzegeld, zegeld door het teken van het verbond, gesterkt deze plaats straks zouden verlaten, en roemen in hem, die nog steeds dezelfde is, die het beloofd heeft, en het verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij, van kind tot kind. Wij zingen, na het amen van de doop, dit vijfde vers, uit Psalm 105, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij, van kind tot kind. Het vijfde vers van Psalm 105, het welk we straks na het amen van de doop staande zullen zingen.
Mirjam, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you.
Wij eindigen nu met de dankzegging voor de bediening van de heilige doop en bidden de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heere Jezus Christus was en toeneemt, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder ons een enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus met schade zijn heilige geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Trouwe Vader in de hemel, wil u daartoe deze ouders met uw heilige geest gedurig aan bij zijn, opdat geen kinderlijke onderworpenheid zich stellen zouden onder de tucht van uw woord en dit hun geliefd kindje u den Heere zouden opdragen al de dagen des levens, dat ze in hun gebeden bovenal het geestelijk goed voor dit hun toevertrouwde pand van u mochten begeren en dat ze zo samen door uw weldadigheid aan u den God des levens verbonden werden. Wat is het groot, Heere, u hebt de moeder al van de rand des doods teruggebracht en ze mogen hier met dit welgeboren kindje voor uw aangezicht komen. Heere, laat dan hun blijdschap en hun dankbaarheid hun aan u den God des levens verbonden doen zijn. Laat het in hun leven uitkomen dat ze uw weldadigheden zien en opmerken. Laat ze met hun leven het antwoord geven op uw trouwe zorg die gij aan hun ten koste legt, opdat ze zo in het midden van uw gemeente naar het woord uw waarheid, o dit kind, in de opvoeding u zouden wedergeven. Heere, wil u ook ons, zoals wat uw gemeente getuigen zijn, van u niet aflatende trouwen zegen geven. Ons geloof is vaak zo ingezonken, onze hoop kwijnt en onze liefde is vaak zo flauw. We bemerken in ons dagelijks leven vaak zo weinig van de trouw van uw verbond. We merken het zo weinig op dat gij met ons een eeuwig verbond der genade gemaakt hebt. Heere, doe ons daar meer bij leven. Doe ons daar meer uitputten, opdat we ook meer en meer ons vanwege uw genade zouden verootmoedigen en steeds hartelijker aan u verbonden werden. Laat ook het woord der waarheid, het welk vanavond gepredikt worden zal, daartoe dienstbaar zijn, dat uw rijk met kracht mocht komen, dat in het hart van uw kinderen doorbrekend werk uw genade gezien werd, dat er geen stilzwijgen in onze keel zou zijn, dat er een innerlijk verlangen was om geborgen te mogen worden in de schuilplaats van de Allerhoogste, dat er een hijgend verlangen was naar uw wederkomst, Heere Jezus Christus, wanneer uw rijk volmaken zal en het koninkrijk de Vader zal overgeven, zodat gij, o God, zult zijn alles en in allen. Help u het bezwijkend hart, de strijder in uw naam. Gij kent ons, gij weet dat onze kracht klein is, onze zonde groot, de aanvallen van de vorst der duisternis menigvuldig. Maar gij weet ook, onze hoop, die is op u. Verlaat ons niet, Heere. Wij zijn het volk naar uw naam genoemd. Gij zijt onze God. Abraham weet van ons niet. En Israël kent ons niet. Gij zijt onze medelijdende hoge priester, die aan het vaders rechterhand voor ons bidt, die in onze benauwdheden mede benauwd is, die in alles verzocht geweest is, opdat ge ons verzocht worden. Wel kunnen te hulp komen. Geef ons sterkte, Heere Jezus. Geef ons de kracht uw geest dus te mogen ervaren. Doe ons opstaan in een nieuw godzalig leven. Verzoen de zware schuld die zo menigmaal onze schouders naar beneden drukt. Die ons zo menigmaal beklemt, zodat we niet kunnen uitkomen. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En bewijs ons eens genade. Laat die genade telkens weer opnieuw ons leven doen beantwoorden. Aan ons, aan de heilige roeping waarmee gij ons geroepen hebt. En zijn wij dan ontrouw? Gij blijft getrouw. Gij hebt het woord der verzoening in ons gelegd. Gehoud niet op aan schuldige gunst te betonen. Heere, gedenk u ook aan al die u nog niet kent. Laat uw woord zo verkondigd worden, dat het door uw geest in mocht gaan in het hart van degenen die nog de dood zijn in zonde en misdaad. Ze zouden toch uw stem horen. Uw kudde zou toch volmaakt worden. Ook die andere schapen moeten er nog bij. Die niet van deze stal zijn. Die ook moeten worden toegebracht. Die van verre staan. Trek u ze met de koorden van uw liefde. Die bezwijken onder de last van de ongerechtigheden. Doe ze zien het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Heren, wij vragen uw zegen. Ook voor alle die in hulpeloosheid en in ellende hun levensdagen slijten. Aan alle die in rouw gedompeld zijn. Die eenzaam in ziekenhuizen en inrichtingen verkeert. Wij vragen uw zegen voor ons land en volk. Wij vragen uw zegen voor die volkeren. Die in moeite en in ellende zijn. Wij vragen ook in zonderheid uw zegen voor het hongerende volk in Biafra. O trouwe God, wil ook daar nog hulp verschaffen. Wil ook daar die milde zegenende hand van uw getrouwe Zoon Jezus Christus openen. En geef ze brood. Geef ze bovenal het brood des levens. Opdat ze kennis houden tegen wie ze gezondigd hebben. En de oorzaak van deze zware kommer. En dit droeve leed zouden bekennen. Gewisselijk, u zoudt ook aan hen bewijzen, zie hier ben ik. Dus zie, hier ben ik en als u werkt, wie zal het dan keren? Heere, gedenk aan uw kerk, waar ze vergadert onder verdrukking, in verstrooiing en vervolging. Zie al uw knechten aan met een oog van genade en rust ze toe uit uw bediening. Geef ook uw dienaar vanavond de hulp uit uw heiligdom, opdat u zo zou mogen spreken, dat de moeder zich gesterkt gevoelde, dat de zwakken zich mocht oprichten door het geloof. En dat we samen ons verheugen mochten op deze dag in den heiligen Israël. Om met nieuwe krachten toegerust de week te mogen ingaan. Om te doen wat onze hand vindt om te doen. Als zoutend zout en als een lichtend licht. Tot roem van uw naam die heerlijk is. Tot zaligheid van onze ziel die in zichzelf verloren is. Maar voor welke we barmhartigheid vinden in uw wonden. Heere Jezus Christus, als het lam God, dat de zonde der wereld wegneemt, dat aan vaders rechterhand gezeten, voor zondaren dit. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 26, het 9e vers. Terwijl ik u vanavond willen bedienen, staat in 1 Koningen 18, de versen 41 tot en met 46. 1 Koningen 18, van vers 41. Daarna zeide Elia tot Achab, trek op, eet en drink, want daar is een geruis, een het overvloedige regen. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en bereidde zich uit voorwaarts te rijden. Daarna leidde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen, ga nu op en zie daar, naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide, daar is niets. Toen zeide hij, ga weder heen, 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide, ziet, een kleine wolk, als eens mans hand, gaat op van de zee. En hij zeide, ga op, zeg tot Agab, van aan, kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En daar kwam een grote regen. En Agab reed weg en toog naar Jezreel. En de hand des Heren was over Elia. En hij gorde zijn lendenen en liep voor het aangezicht Agab heen, tot daar men te Jezreel komt. Deze tekst spreekt ons van het gebed van Elia. Dat gebed dat steunde op de belofte van God. Dat gebed werd evenwel zwaar beproefd, maar dat gebed werd tenslotte ook overvloediglijk gehoord. Elia's gebed, het steunde op de belofte van God. Het werd evenwel zwaar beproefd, maar tenslotte zien we ook een overvloedige verhoring. De beek Kidron is gekleurd met het bloed van 450 priesters van Baal. Het vuur uit de hemel heeft niet alleen de kar verteerd, maar dat vuur verteerde ook, al was het dan niet direct, maar door het zwaard van Elia, was toch hetzelfde oordeel, dat vuur verteerde ook al degenen die niet wilden buigen voor de God van Israël. En daaruit hebben we gezien dat, hoewel God niet Israël verteerde, maar de var toch ook verteerd werden, die zich in Israël van de God van Israël afwenden. En daarin ligt ook voor ons dit leren, dat al heeft God zijn zoon gezonden, en al is het dierbaar bloed van Christus over ons uitgestort, al zijn we besprengd met het teken en het zegel van de heilige doop, dat het toch ook voor een ieder van ons noodzakelijk is om nu die genade Gods in zijn leven te bekennen. Opdat wij dan bevrijd worden door zijn striemen. Opdat we ontkoming hebben door het offer dat God aan ons betekent en bezegeld heeft. Want deze geschiedenis leert ons dat al is de var verteerd, al heeft God het vuur laten nederdalen op de var, op het altaar, het hout, zodat het alles verteerd is, dat dat geen voorwaarde is waarop de vijanden van God vrijheid zullen krijgen. Nee, geliefden, dan is het nodig dat we deel hebben aan dat bloed van Christus. Dat we gemeenschap hebben met dat lam. Dat ons hart verbonden is aan hem die om ons wil gestorven is, is arm geworden en is gedood. Kortom, dat we door het geloof hem ingeplant worden en zo één plant worden met Christus. Want al heeft het kruis op Golgotha gestaan, dat is geen voorwaarde dat alle mensen zonder meer van de straf bevrijd zullen worden, dat weet u goed genoeg. Wij moeten persoonlijk deel hebben aan dat offer van de Heere Jezus Christus. Wij moeten gemeenschap hebben met God. De liefde God moet in ons hart zijn uitgestort. We moeten een nieuw hart verkrijgen. Wedergeboren worden tot die levende hoop. Dat blijft altijd het persoonlijke. De noodzakelijkheid voor elk mens, door God verkondigd, altijd weer opnieuw. En we zien het hier duidelijk. Want ze zijn gedood. 450. Wat doet de koning? De koning Agab, hij verkeert in strijd. We hebben het al meer gezegd. Hij was nog niet totaal overgegeven in de hand van de Satan. Hij had een geweten. Hij stond telkens weer opnieuw te wankelen. Hij was de man die op 2 gedachten heeft. En nu hij kennelijk gezien heeft dat Baal machteloos is, dat de gebeden der Baalpriesters niet verhoord worden, nu steekt hij dan ook geen hand uit om die 450 priesters van Baal te redden. Integendeel, hij laat Elia het werk God verrichten. Misschien is er diep in zijn hart nog wel een toestemming geweest. Want zo was Achab. Achab was overtuigd van de waarheid van Gods woord. Maar hij smoorde de overtuiging in zijn zondelust en in zijn wereldzin. Elia, hij zegt tegen Achab dat hij heen moet gaan om te eten en om te drinken. Wat hij hiermee voor heeft, het is ons uit het verloop van de tekst niet geheel duidelijk. Heeft hij misschien gedacht dat Achab zou gaan treuren over de afslachting van zijn afgoden? Is het ironisch dat hij spreekt, zeggende, nou zie je nou wat je afgoden presteren? We weten het ten diepste niet. Maar hij zegt tegen Achab, trek op, eet en drink. Want de regen komt, daar is reeds een geruis, namelijk in de ziel van Elia, een geruis van een overvloedige regen. De regen komt, Elia weet het zeker, alzo zoog Achab op naar een van de tenten die er op de Karmel gespannen was en waar de hofhouding van Achab was. Hij ging dus nog niet naar Jezreel, dat komt straks, maar hij ging op naar de tenten om met zijn machtige, met welke hij samen naar de Karmel gekomen was, te eten en te drinken. Alzo toog Achab op om te eten en te drinken. En dan staat het, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel. Elia gaat niet heen om te eten en te drinken. Integendeel, het werk van Elia is nog niet klaar. Het is nog niet genoeg dat het vuur uit de hemel gevallen is. Daar moet ook water uit de hemel vallen. Want de mens zal bij dat vuur alleen niet kunnen leven. Israël, de dode akker, want dat is het toch geworden. Israël is een groot graf. De vrouwen lopen met hun kinderen stervende langs de straten. Daar is nergens meer voedsel. Alles steert uit van de honger. En zelfs al is het vuur uit de hemel neergedaald, het neemt de honger niet weg. Het is nodig dat nu de hemel zijn regen geeft. Dat God zijn goedertierenheden over zijn volk uitstort. Dat hij het ook betoont dat zijn gramschap is afgewend. Want het is wel onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Voor wie Christus de zaligheid verworven heeft, aan die past hij ze ook zekerlijk toe. Maar dat is maar niet een rekensommetje, dat is maar niet een iets wat je met een beetje logica zomaar klaar kan krijgen. Van, nou ja, dat is nogal vanzelf, dat is nogal vanzelf. Nee, tussen dat offer op Golgotha en tussen mijn zaligheid en uw zaligheid ligt een leven van strijd, van worsteling, van moeite en van gebed. Niet omdat het onzeker is dat God zijn waarheid zal vervullen en zijn belofte zal bekendmaken en uitvoeren, zo niet. Maar God heeft tussen het schenken van het offer, tussen de belofte in het paradijs en tussen het aanzitten in de bruiloftzaal hierboven een leven van strijd gelegd. Hij betrekt de zondaar met zich in dat gericht niet, omdat die zondaar iets van de straf daarmee zou kunnen afdoen of goed maken, maar opdat de zondaar zou weten uit hoe grote nood en dood hij verlost is. O zeker, strikt genomen, krachtens de gerechtigheid God, kon de Heere zo als een volk in zijn eeuwige gelukzaligheid opnemen. Dan was er niet eens de wedergeboorte nodig. Dan was niet eens de werking van Gods geest nodig. Dan was niet eens een nieuw hart nodig. Krachtens die gerechtigheid God, die in Christus Jezus voor God is aangebracht, die is zo volmaakt, die is zo af, als God besloten had dat de hele wereld met alles wat erin is, zalig zou worden, dan zou dat kunnen en dan zou dat gebeuren. op grond van dat offer van Christus. De beperking ligt dus niet in het bloed, maar de beperking ligt in de soeverein welbehagen God. En zo is het nu ook ten opzichte van ons leven, met al zijn strijd en met al zijn moeite. Het is heus niet zo dat God tranen wil zien en dat hij daarop ons in zijn genade aanneemt. Het is heus niet zo dat God ons zwoegen en ons stobben hier op de aarde lief heeft als een deel, als een soort afbetaling voor onze grote schuld aan God. Wel nee. Al dat zuchten en dat tobben en dat strijden en dat worstelen hier op de aarde, dat is niet om God te bevredigen, maar dat is voor onszelf. Nog eens, dat is omdat we het weten zelf, dat we verlost zijn uit zo'n grote nood en dood. Dat we persoonlijk daarin betrokken zouden zijn, opdat we dan straks ook niet maar van horen zeggen, maar uit de innerlijke belevingen van ons hart zouden kunnen zingen: Gij Heer alleen, Gij zijt verwinnaar in de strijd, en Gij geeft uw volk, ook mij, den zegen. Hier zie je het ook. Elia die zegt: Ik hoor het geruis van een overvloedige regen. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Hij zal doen wat hij gesproken heeft. En toch al weet Elia dat God doen zal wat hij beloofd heeft. Toch zegt hij niet: Nou Agab, dan ga ik maar met je mee naar Jezus. Toch zegt hij niet: Agab, dan is voor mij ook de tijd van rust gekomen. Nee, want zolang Israël daar nog als een graf is, zolang de aarde nog uitgedroogd, gescheurd ten neer ligt, en zolang Israël nog schrijdt onder de slagen die God er toegebracht heeft in de 3,5-jarige droogte, is er voor Elia nog geen tijd van rust gekomen. En hierin is hij een type, een voorbeeld en ook een volgeling van de Heere Jezus Christus. Het was ook voor hem niet genoeg dat hij zich door het hemelvuur liet verteren. Hij is nu ook aan het vaders rechterhand, bereid, gewillig, bekwaam, bezig om de door hem verworven zaligheid aan het hart van zondaren toe te passen. Elke dag en elke nacht. Dat is de troost in de strijd. Dat doorbreekt de eenzaamheid van het wenend leven van Gods pelgrims op de aarde. Dat ze bij ogenblikken mogen geloven dat ze niet alleen strijden. Dat hij hun moeite kent en hun zorgen aanschouwt. Dat hij hun voorgaat om hen te leiden in het spoor der gerechtigheid. Elia, hij klimt op naar de hoogte van de Karmel. Israël heeft zwaar gezondigd, want al heeft het vuur de var verteerd, het komen van de regen blijft genade. Daar is Elia diep van doordrongen, daar moeten wij ook diep van doordrongen zijn. Al heeft het kruis op Golgotha gestaan, al heeft God zijn toorn geblust in het bloed van het lam, maar de toepassing van het heil, dan blijft een gunst, een goddelijke gunst. Dat is niet op te lossen met een kil rekensommetje, maar dat blijft beleving, wonderlijke beleving. Waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren, die zij geen ontferming gunt? En daarom gaat Elia naar de top van de Karmel. En daarom gaat hij worstelen om de toepassing van die aangebrachte verzoening, opdat ook Israël daadwerkelijk leven zou, door de regen die van de hemel komen moet. De vrucht van de verzoening moet zichtbaar worden onder Israël. Ach, dat is eigenlijk altijd de paradox in het ware gebed. In het ware gebed buigt de bidder zich neer voor God, om te vragen hetgeen God beloofd heeft. Logisch zeg ik, nou ja, als God het beloofd heeft, dan zal hij het wel doen. Ach, dan begrijpt u van de worsteling tot het leven en in het leven en door het leven. Dan begrijpt u van de worsteling van het leven niet. Zo leert God het niet. Dat is een valse hoop. Dat is een ijdele hoop. Laat ze zomaar spotten met het volk des Heren. en ze aanzien voor minwaardige kermis. Die, al geloven ze dat God een genadig God is, toch hun leven lang worstelen om die genade uit Gods hand te mogen ontvangen en daaruit te mogen leven en die te mogen genieten. Dat maakt juist de strijd uit van het leven van Gods kind hier op de aarde. Ik zeg, dat is de paradox van het ware gebed. Bidden, worstelen, strijden om hetgeen wat God beloofd heeft. Zo zien we het ook in het leven van Elia. Dat bidden wat hij hier doet, dat is, ach, net als elk waar gebed, dat is loslaten, geheel loslaten, en dat is van de andere kant in datzelfde gebed, niet loslaten, nooit loslaten. He? Loslaten, als hij niet op Israël stond, Israël heeft het niet verdiend. Al door Israëls bekering heeft Israël geen genade verdiend. Ook onze boetvaardigheid wekt de liefde God niet op. Daar moet u zich goed van overtuigd houden. Al is het dan de weg waardoor God zijn liefde schijnt. Maar het is nimmer de voorwaarde waarop God zijn liefde ontschijnt. Nee, dat moest Elia weten, dat moest ook het volk weten. Niet de bekering van Israël maakt God mogelijk regen te geven. Dus Elia moest loslaten, zeg. Hij moest zeggen, heren, al heeft dat volk nu gekozen, al hebben ze nu gezegd, de Heere is God, de Heere is God. Daarom spreekt het niet vanzelf dat u de hemel opent en regen geeft. O nee, en daarom moest hij loslaten. Maar aan de andere zijde kon hij niet loslaten, behoefde hij ook niet los te laten, want hij had de toezegging God, ik zal regen geven. Vertoon u zelf aan Agab. Ik zal regen geven. Ik, God, zal gedenken aan mijn verbond. Die toezegging had hij. Kijk, daar heb je nou de twee polen. Waar tussen elk gebed zich bewegen moet. Aan de ene kant dat uit handen geven. En zeggen, Heer, ik ben het niet waard. En ik heb het er niet naar gemaakt. En ik kan er niet op rekenen. Maar dat aan de andere kant, Heer, ik kan het toch niet missen. En u hebt het toch beloofd, u hebt het toch toegezegd, Heer, dat ge het in de weg van het gebed schenken wil. Houdt u dan niet als dood voor mij, kent u dat gebedsleven. Want dat is het echte gebed, dat zich beweegt tussen deze twee polen. Als een waardeloze in onszelf, als een ontrechte en als een ontkracht. Maar dan aan de andere kant, al is het als een verslagen Jacob. Waar het gewricht van zijn heup verwrongen is, zodat hij niet staan kan. Toch hangen aan de hals van God. En smeken, ik zal u niet laten gaan. Tenzij dat gij mij zegt. Zo zien we het ook. In het leven van deze profeet. Hij gaat naar de Karmel. En hij buigt zich ter aarde. Even tevoren stond hij als Gods dienaar. En riep het uit. Met opgeheven hoofd en vlammende blik en uitgestrekte vinger. Kies u heden die gij zien zult. En hij zag het volk vier in de hoofd. Daar stond hij als de verkondiger van het recht des Heeren. Maar hier ligt hij als de smeteling voor het volk. Als de middelaar. Als de borg van schuldige mensen. O, toen hij aan de zijde van God stond om het woord des Heeren te verkondigen, om de heerlijkheid Gods en de rechtvaardigheid Gods aan Israël te openbaren, toen stond hij in al de majesteit van zijn koninklijke kracht, hij de profeet van God. Maar nu hij komt als smekeling voor een schuldig volk, buigt hij op de top van Karmel zijn hoofd tussen zijn knieën, op oosterse wijze, met zijn aangezicht ter aarde gekeerd, buigt hij in het stof ten neer, als een worm en geen man. Toen hij even tevoren aan Israël zeide, dat de Heere God was, was hij de opgerichte koning, met majesteit bekleed. Maar nu hij smeekte om regen, was hij de boeteling, verbrijzeld in het stof. Die twee eenheid in het leven van Elia komt ook openbaar in het leven van al Gods kinderen. O, als we staan mogen voor God, als we spreken mogen van zijn gerechtigheid, als we gewagen mogen van zijn lof op de aarde, spreek dan maar groot en spreek dan maar ruim en spreek dan maar rijk van God. Ja, ik hoor wel eens kinderen God die zeggen, ja maar, als ik met mensen spreek die er niets van weten, die buiten de gemeente van Christus leven, dan durf ik eigenlijk niet goed. Want ik ben zelf nog maar zo'n zwakke en indien ik erbij hoor, dan ben ik nog maar zo'n beginneling, zo'n kruk in het geestelijk leven. Dan weet ik er zo weinig van, dan ken ik er zo weinig van. Wanneer je naar buiten openbaart, wanneer je geroepen wordt om de heerlijkheid en de liefde en de genade van God te verkondigen, dan doe je maar net alsof je een bevestigde christen bent. Dan doe je maar net alsof dat je alles deelachtig bent wat nodig is, in leven en in sterven. Want dan spreek je voor God, van zijn eer, van zijn naam, van zijn deugden, van zijn waarheid. Het is toch waar? Dat is waar wat je dan zegt van gesprek van God en van zijn genade. Maar als je neerbuigt voor God, het zij voor uzelf, het zij voor uw volk, het zij voor uw kinderen, het zij voor die mensen waar je even tevoren met majesteit tegen gesproken hebt, buig u dan heel, heel diep voor God in het stof, als een rechteloze die van genade leven moet, die weet dat het geschied is door het offer, maar die ook beseft wanneer de bevrijdende kracht van het offer over mij komt, is het gunst, vrije gunst, die eeuwig u bewoog. Je zult zeggen, Elia, hij behoefde toch niet zo bezorgd te zijn in zijn smeken om regen. Ach, de beloften Gods zijn geen rustbanken waarop Gods pelgrims zich kunnen uitstrekken. Maar de beloftenissen Gods maken ons werkzaam. De beloftenissen Gods doen ons strijden en hijgen en bidden en hopen en worstelen. Daartoe geeft God de beloftenissen, opdat ze ons sterken zouden in onze strijd naar het toekomstig heil, naar de gemeenschap, de stodeloze gemeenschap met God. Het gebed geeft God als de schakel tussen Gods beloften en tussen de vervulling van Gods beloftenissen. Dat ziet u altijd in de Bijbel en dat wordt bevestigd in het leven van de heilige. En de strijd die daarop volgt is een heel wezenlijke strijd. Zie het maar bij onze borg en zaligmaker. Hij had toch ook van de Vader de belofte gekregen voor dit en het toekomend leven. Hij had de heidenen gekregen tot zijn erfdeel en de einde der aarde tot zijn bezitting. In de stille raad des vredes heeft hij ze ontvangen uit de hand des Vaders. En hij is ermee verblijd geweest. Maar was een strijd daarom des te minder? Was zijn lijden daarom niet echt? Was zijn worstelen maar schets? Wie zou dat durven zeggen? O nee, hij die zekerder was dan iemand van de overwinning. Hij buigt zich neer in de hof, met zijn neus in het stof en hij smeekt, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, maar niet gelijk ik wil, doch zo gij wilt, u wil geschieden. Is dat niet waar? Is dat niet echt? Ja, waarachtig. Wel nu, zo waarachtig is ook de strijd die wij te strijden hebben. Ook al hebben we, of nee, ik moet zeggen, juist al hebben we gesmaakte beloftenissen God, al hebben we gesmaakte goede tierenheden des Heeren, al zijn we door de band der liefde aan God verbonden geworden, al hebben we belofte van God gehad waarop we met onze ganse ziel gesteund hebben, waarop we ons verlaten hebben voor onszelf, voor onze vrouw, voor onze kinderen, voor onze man, voor ons land en voor ons volk, voor Gods kerk op de aarde. Die beloften, dat zijn juist de toezeggingen waardoor we in de strijd volharden, in het gebed volharden, in de worstelingen volhardde, zo kromde hij zich en zo worstelde hij. Zo zien we ze worstelen, ik heb Jacob al genoemd. Zo zien we Mozes worstelen. Om de gemeenschap met God en zijn aangezicht met ons meegaat. Doe ons van hier niet optrekken. Zo zie ik Ezra worstelen. Ook al is het volk weergekeerd met de zonde van zijn volk voor Gods aangezicht. Zo zie ik ook Elia worstelen hier op de Karmel. Heere, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op de welke gij gram geweest zijt? Deze 3,5 jaar, ach nee, wij weten de inhoud van het gebed niet, maar toch weten wij dat gebed, want wij weten de gebeden van de andere heiligen. Waar Elia een broeder van was, die door dezelfde geest geleid werd, en zo we geen vreemdeling zijn van God, zo weten we wat Elia daar gebeden heeft. Hij heeft gezegd, Heer, ik heb het offer gezien. Ik heb de vlam gezien die het offer verteert. Ik heb uw gunstrijk welbehagen aanschouwd. Ge zijt met uw volk tevreden. Maar maak nu Jacobs gevangenen vrij. Breng, Heer, al uw gevangenen weder. Zie verder op uw erfvolk neder. Geef Israël regen. Verkwik het. Gelijk de watervloed. Het zuiderland verkwikt. Geef regen, Heer. Geef regen. O zeker, hij had een pleitgrond. Dat offer was de grond. Dat verzengde offer. Die vuurbrand was het teken van het verbond. God kwam als eertijd bij Abraham. In een rokende oven en een vurige fakkel. En Elia hoorde het. Hoorde het in het knetteren van het vuur. Zag het in de brand van de vlam. God is een volk gedacht. Hij heeft het offer aanvaard. Daar was ruimte. En daarom bidt hij. Kent u dat nou? Is dat ook de spanning van ons leven? O, wij kunnen het maar al te makkelijk aan God overlaten soms. Ik bedoel dit. De bekering van onze kinderen. Het leven van onszelf. In de vrede des Heeren. We zeggen vaak maar al te makkelijk ja. Een mens kan er dan niks van doen. We zeggen maar al te makkelijk God moeten doen. We zeggen maar al te makkelijk de Heere zal zijn welbehagen uitvoeren, zijn raad doen. En dat is allemaal vast en zeker waar. Daar moogt u nooit aan twijfelen. Maar God schakelt u niet uit bij de vervulling van zijn eeuwige raad. Maar daarbij schakelt hij u in. God schakelt het gebed van Elia niet uit. Maar God schakelt het gebed van Elia in. Maar zo doet u ook met uw gebed. En daarom, indien ooit uw hart gesterkt geweest is door de genade God, indien ge ooit gehoopt hebt op de barmhartigheid des Heeren, indien de kracht van zijn liefde uw hart in opstand bracht met de zonde, zo hebt ge een pleitgrond in hetgeen wat God gedaan heeft. Zo hebt ge een vaste grond waarop ge moogt gaan bidden en smeken aan God. Hij buigt zich neer en hij smeekt God om de vervulling van zijn belofte. En dat is een worsteling in het leven van Elia. Want zie maar, al en hij zeide tot zijn jongen, gaat nu op en ziet uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide, daar is niets. Wat een teleurstelling. Elia, de man God, op wiens woord het vuur van de hemel viel. Hij bidt in de gestalte van een hulpeloze, met zijn hoofd in het stof. En de hemel is van koper, en de aarde van ijzer. En de zon gaat bloedrood onder. Zal hij morgen dan weer opkomen, zoals gisteren? En eergisteren zal het land voortgaan verzengd te worden door de hitte van Gods toren over Israëls zonde. Wat een benauwdheid, wat een strijd komt er in het hart van Elia. De Heere heeft het beloofd, maar hij toeft met de vervulling. Er is niets, zegt de jongen, niets. Helemaal niet. Daar is niets. Nee, niets voor het oog. Nog geen wolken. Nog geen wind. Niets is er dan helemaal niet. Ja, voor de echte bidder blijft God. De God der beloften is niet. Zelfs als hij tot 6 maal toegebeden heeft. En telkens de jongen wederkeert met hetzelfde antwoord. Er is niets. O, wat leren wij in deze weg. Elia moet in deze weg leren het met God alleen te wagen. Het op de beloftenissen alleen te wagen. En dan is het leven door het geloof op de beloftenissen, dat is eigenlijk geen wagen. Het wordt wel geoefend, wordt wel geleerd en onderwezen in zulke moeilijke weg. Elia, hij moet hier ook leren af te zien van alle omstandigheden. En op te zien alleen op God. En voor te gaan, ook als er niets te zien is. Vliegen, dit spreekt ons aan. Elia, de man God. 1 maal, 2 maal, 3 maal, 4 maal, 5 maal, 6 maal. Altijd was het antwoord niet. En toch houdt hij niet op. Toch verzaagt hij niet in zijn strijd. Hoe kan het, zo gezegd? Het kan door de kracht van Gods belofte. Ga heen, vertoon uw aangaf. Ik zal regen geven op de aarde. En nu wij. Ach, hoe menigmaal is het ook niet in ons leven. Hoe bitter kan het bidden zijn, waarop geen verhoring schijnt te komen. De eenzame leider die de stille nachten doorbrengt met geklag. 1 nacht, de 2e nacht, de 3e nacht, de 10e nacht, de 100ste nacht. Altijd weer opnieuw. Daar is niets. Geen verandering en geen verbetering. Ach, het schijnt wel alsof de rollen zijn omgekeerd. Het schijnt wel alsof Israëls God nu de Baal geworden is. Even tevoren hebben de Baal priesters geroepen, geschreeuwd, zichzelf met messen en priemen gestoken en gesneden. Maar er was geen stem en er was geen opmerking. Geloof u niet dat de duivel erbij geweest is in het leven van Elia? En zo niet bij hem dan wel bij ons. Dan zegt hij, nou waar is nu die God waarop je bouwde en aan wie je zaak betrouwde? Wat is Jehovah meer dan Baal? Wat baat het je knieën te buigen en je hart voor God uit te stotten? Wat baat het je de strijd des Heren te strijden? De jongen komt terug en hij zegt, daar is niets. Elke keer weer opnieuw, daar is niets. Ik denk aan het schuldbeleidend hart, het gebroken hart wat tot God de toevlucht neemt, wat begeert de sprake God te horen over vergeving en verlossing van zonde. Ene jaar in, het andere uit. Elke keer buigt hij zich ter aarde, o God. Och, werd mijn ziel door u gered. En het antwoord is, er is niets. Ik denk al zoveel ouders, een liefhebbende vader die zijn zoon als een verloren zoon zag weggaan. Die hem geen avond, geen ogenblik los kan laten. Elke keer buigt hij zijn knie. En hij vraagt, ach God, breng mijn jongen weder. Eer hij sterft. En het gaat 1 maal, 2 maal, 3 maal, jaren achtereen. Er is niets. Is het niet om moedeloos te worden? Is het niet een wonder? Waarom hoort God toch niet? Ach, weet je wat een wonder is? Dat Elia blijft bidden. Dat is een wonder. Dat deden die Baalpriesters niet. Want toen Elia zei, nou schijt er nou maar uit. Kom maar met mij mee. Toen deden ze het. Toen lagen ze daar. Laveloos en ellendig en ongelukkig. Als een hoopje vuil bij hun altaar. Met een onverbrand offer. Ze hielden daarmee op. Maar het grootste wonder is. Gods kind houdt er niet mee op. Kan er niet mee ophouden. Dat is de genade God. tot vijfmaal toe. Er is niet. En hij buigt zich ten zevende maal voor Gods aangezicht ten eerste. Dat is het wonder. Dat kan niet. Waarom niet? Ach, ze hebben de hand Gods gevoeld. Ze hebben de kracht van Gods genade ervaren. Het onmogelijke is waar geworden in hun leven. God heeft aan hen gedacht. En als je nu ooit zo'n goede gedachte van God gehad hebt, als genade ooit zo je ziel overstelpt heeft van liefde, dan kan je toch niet meer loslaten. Ach, je kan er soms moedeloos wel even mee ophouden en zeggen, het helpt toch niet. Maar morgen grijp je toch weer vast. En begin je ziel weer te roepen, ach Heere help, want mijn oog is op u. Nou, dat is de genade van God. Dat is het werk van de Heilige Geest. We waren allang een prooi van de Satan. En we waren allang in onze druk vergaan. En we zouden allang net ook die baalpriesters gezegd hebben, het baat me toch niet. En moedeloos ter aarde gelegen hebben, indien Gods geest ons niet ondersteunde. Dat is die man die uit het kruikje de olie giet. In het vuur, die staat achter onze muur. En als men dan vraagt, hoe komt het toch dat dat vuur maar branden blijft, terwijl er emmers water opgegoten wordt? Dan laat uitlegger zien, daar is een man, achter de muur, die op verborgen wijze het vuur branden houdt. Dat is het wonder van Gods genade. Daarom kan Paulus toch prediker zijn. Maar blijft de scherpe doorn in het vlees. Dan kan Johannes toch bedienaar van Gods evangelie zijn. Al zit hij eenzaam op het eiland Patmos. Dan houdt hij vol. Omdat God niet aflaat. Zelfs ten zevende maal. Want zie. Ten zevende maal. Toen hoorde God. En hij zeide tot zijn jongen. Ga nu op naar de zee en zie daar. Toen ging hij. En zeide daar is niets. Toen zeide hij, gaat weder heen, zeven maal. En het geschiedde op de zevende maal dat hij zeide, zie, een kleine wolk, als een manshand gaat op van de zee. En hij zeide, ga op, zeg tot Agab, span aan, en kom af, dat de regen u niet ophouden. Ten zevende maal, de avond is inmiddels gekomen. Maar in het avondrood ziet die jongen, die ten zevende malen naar de top van de Karmel gaat om over de zee te staren. In de verte een klein wolkje. Een wolkje als een manshand. En dat bericht hij aan Elia. Hij zegt, meneer Elia, ik zie in de verte, boven de zee, een wolkje opkomen. Een klein wolkje als een manshand. En dat kleine wolkje is voor Elia genoeg om op te staan. Hij weet het. God heeft zijn stem verhoord. Nu zal het geschieden. Wat God beloofd heeft, dat kleine wolkje. Dat is het teken van Gods onbezweken trouw. Dat kleine wolkje is de voorbode van die overspoelende, van die alles vruchtbaar makende regen. Kleine wolkje is het teken. God denkt aan mij. Mag ons ten voorbeeld zijn. Mag ons tot sterkte zijn. Ook in ons gebedsleven. Geef de Heere niet telkens van die kleine wolkjes die ons bemoedigen voor te gaan. Die de voorbode zijn van de grote oogst. Of is het niet groot als er hier en daar nog harten breken. Onder de bediening van Gods eeuwige evangelie. Als er nog mensen worden toegebracht. Tot de gemeente die zalig wordt. Mag het voor uw biddende ouders. Niet een spoorslag zijn om nooit af te laten. Uw kroos te werpen op de barmhartigheden van God. Is het voor u jongens en meisjes niet een teken. Dat God in het midden van ons is. Als anderen van uwzelfde leeftijd. Worden toegebracht. Die bedroefd. Worden naar God. Met een droefheid die een onberouwelijke bekering werkt. Tot zaligheid. Moet het voor u niet een spoorslag zijn om u andermaal neer te buigen. Ja, om uit te roepen. Ik zie een wolkje als des mans hand. De Heere gedenkt aan zijn verbond. Is het ook niet zo in het hart van degene die God spreekt? Al is hier het land der rusten niet. We leven hier van de eersteling. Van de beginselen van de nieuwe oogst die in de zevende maand volkomen geoogst zal worden. Het is hier alles nog zet, onvolmaakt, in beginsel. Maar als dan het woordje komt, het woordje als een man van, als het beginsel van Gods genade, onder de prediking van het woord van God, door het lezen van dat woord, in de overdenking van dat woord, in onze ziel opgaat, en we enigermate in ons hart het gevoel zijner genade gaan omdragen, en God de koperen deuren verbreekt en de ijzeren grendelen in stukken houdt. En we al biddende van druk bevrijd worden, want zo zingt een oude dichter. Biddende werden zij van druk bevrijd. Ja, zo gaat het nog altijd. Wanneer dat wolkje komt als een man van, al wees ervan verzekerd, al zijn we dan nog niet verlost. Al zijn we dan nog niet in de hemel. Al tillen we het kruis nog mee, al dragen we het mee zolang we leven. Maar dat wolkje als een mans hand doet ons roemen. In God die het gegeven heeft. Die zijn werk ook voor mij volledig zal. En die nooit verlaten zal. Wat zijn hand doet. Zie maar hoe Elia gaat roemen. Hij zegt tegen die jongen dat hij naar Achab moet gaan. En dat hij zeggen moet. Ga op. Zeg tot Achab. Span aan. Kom af. Dat de regen u niet ophoudt. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. En Achab reed weg en toog naar Jezreel. En hij moest nog wel 2 uur rijden, eer dat hij in Jezreel was. En inmiddels werd de lucht zwart. De wolken kwamen. Het regende vreselijk. Het regende bakken uit de hemel. Het stroomde op de aarde. En de hand des Heeren was over Elia. En hij gorde zijn lenden. En liep voor het aangezicht van Achab heen. Tot daar men te Jezreel komt. Moet u eens opletten. Deze oude Elia. Vergrijst in Gods dienst. Die de hele dag met het volk op de Karmel is bezig geweest. Die 450 af Gods priesters gedood heeft. Die deze ganse dag de strijd des Heeren gestreden heeft. En die aan het eind van de dag zich afmat voor Israël. Op de top van de Karmel tot 7 maal toe zich neerbuigt in het stof. Met smeking en met geween. Om de beloofde gunst van God te mogen afsmeken. Te mogen afbidden. Diezelfde man. Die toch zo vermoeid moest zijn. Dat hij geen stap meer lopen kon. Hij gort zijn lenden, dat wil zeggen. Hij trekt zijn kleed over zijn gordel op, zijn ruwe haren mantel. En hij loopt, hij wil op Achab's wagen niet zitten. Hij loopt in de kracht der dieren voor de paarden van Achab uit, tot daar men komt, de Israël. Hier gaat de profeet des Heeren, de leidsman van het volk des Heeren. En Achab volgt hem, Elia gaat voor, en Achab de koning. Volgt hem. We weten, het is maar een tijdelijk volgen geweest. Een volgen met een gedeeld hart. Achab is niet staande gebleven. Achab is weer teruggevallen in zijn vorige ongerechtigheid. Maar in het wandelen van Elia horen we toch de stem des Heeren. De jongen die zullen moeten worden. En de jongelingen gewisselijk vallen. Maar die den Heeren verwachten, die zullen de kracht vernietigen. Zij zullen lopen en niet moeden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. 2 uren lang loopt hij voor de paarden, die voor de wagens van Achab gespannen waren. Tot daar men komt, de Israël. Dat vermag God, dat vermag de genade des Heren te doen aan een strijdend zondaar. Als het volk van Israël zich tot God wendt, als ze kiezen, de Heer is God. De Heer is God, dan God de Heer zijn knechten naast, om met een bovenmenselijke kracht, om met een hemelse kracht, begiftigd, te mogen staan in het midden van het trouweloze volk. Maar dit is ook een beeld van de trouwe hoede God over het volk des Heeren van alle tijden, ook in onze tijd, ook nu, waar er zoveel duisterheid is op de aarde. waar de gevolgen van de zonde zo merkbaar zijn. In sommige landen die verteerd worden door het zwaard van de honger. En ook in ons vaderland, waar we verteerd worden door het zwaard van de goddeloosheid, door de listen en de strikken van de duim. O geliefden, God gedenkt nog aan ons. Daar is ook in het midden van ons volk nog een volk dat zegt, de Heere is God. De Heere is God. Dat zijn ook onder ons nog Elia. Die in die kracht van die meerdere Elia mogen gaan naar de toppen van de Karmel. Omdat ze het weten. Ze zijn alle nog niet wedergekeerd. Dat zijn nog onbekeerde mannen, vrouwen, jongens, meisjes, kinderen. Die moeten ook worden toegebracht. Opdat het huis God vol wordt. Kent gij ook de gang van Elia naar de top van de Karmel? Laat u niet ontmoedigen. Als de Heere u niet aanstonds antwoord geeft. Hij zal antwoord geven. Want hij heeft het alle ware bidders beloofd. Hier bij het doopvond. Dat hij uw kinderen niet zal laten verloren gaan. Hij heeft het u beloofd. In uw weent en krijgt. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt. Van alles om. Heb je er iets van gezien in uw leven. Maar mist je de levendmakende kracht van dat bloed. Weet, er was ook in het leven van Elia een tijd tussen het verteren van het offer en tussen het nederdalen van de hemel. Maar het is vast aan elkaar verbonden. Want God heeft zelf gezegd dat de efod van de borstplaat niet zal worden afgescheiden. Jezus Christus, onze grote hoge priester. Hij draagt de namen van de 12 stammen op zijn schouder. Maar hij draagt ze ook op zijn hart. Dat zal hij van elkaar niet afscheiden. Voor wie hij de dood is ingegaan, voor die zal hij ook zekerlijk zijn geest uitstorten en geven. In het hart van degene die hem daarom bidt. En dan mogen het 6 maal zijn. Het is niet. Het mogen ons vaak moedeloos maken. Zo lang al gebeden. Zo menigvuldig gebeden. Maar denk daar nu eens tegenover. Wie dat ge zijt voor God. Heb ge daar recht op. Dat God u genade geven zal. Heb ge daar recht op. Dat God zich over u ontfermen zal. Zijn uw zonden niet zo groot. Als de zonden van Israël. O als ge zo bidt. Als Elia. Met uw hoofd en uw neus in het stof. Zeggen de Heere. Ik ben het niet waard. Maar ook zoals Elia. Maar Heere, gij hebt het toch beloofd. Dan zult ge ten 7e malen niet te vergeefs opstaan. Maar dan zal er ook voor u een boodschap zijn. Een boodschap, een wolkje misschien. Als een manshand. Maar dat wolkje. En in uw eigen hart. En in het hart van uw kinderen. En in het hart van al degenen die gespreekt van de genade van God. Die in Jezus Christus is. Is de voorbode van de overvloedige regen. Die regen. Die komt. Die regen van Gods genade, van Gods zegening, die in Israël zullen overstorten, zodat ze eten zullen en verzadigd zullen worden. Die regen, die ons niet zal ophouden met haat, voor de wagens van Agab te gaan, zodat men komt, die Israël, die ons zullen doen opstaan om het werk des Heeren te volvoeren. Want als we dat wolkje mogen zien, dan weten we, God zal zijn waarheid. Nimmer krenken, kom, zijn er niet van die wolkjes in uw leven? Veracht een dag der kleine dingen niet. Vergeet nooit één van Gods weldadigheden. Vergeet ze niet, want het is God die ze u beweest. Amen. Heren, wat is het geloof wonderlijk. Het houdt vast, daar waar er niets gezien wordt van de verlossing. Het steunt op u, als alles tegenschijnt. Als de hemel van koper en de aarde van ijzer is. Als velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Als de Satan zegt, gij hebt geen heil bij God. En als we het van onszelf moeten zeggen, Heer, ik heb het niet verdiend. Dan nog zegt het geloof, genade. O God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Dan schijnt uw uitkomst, want gij hebt het gedaan. Gij doet het nog, gij vervult uw woord. zal nooit ledig tot u weerkeren. Heere, doe ons het zien. Daar is een wolkje, als des mans hand. Uw beloftenissen beginnen door te breken. Uw koninkrijk is haast gekomen, tot aan de einde der aarde. Doe ons daarom moed hebben op uw wederkomst. De toekomst des Heeren, wanneer de duisternis van de aarde zal wijken, wanneer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zich zal baden in de lichtglans van uw heerlijkheid, en de gelukzaligen voor uw aangezicht zullen wandelen, zonder ooit van u af te wijken. Heere, geef ons die genade om aan te houden in het gebed met Elia, door de kracht van hem die zich vernederd heeft in Gethsemane's hof en die gebeden heeft, ook al kreeg hij geen antwoord, nooit antwoord, zodat hij stierf, zodat hij verloren ging tot in de hel. Daarom kunt en zult en wilt u ons nooit verlaten. Ga zo met ons de week in, lieve ontfermen. Bedek ons in de schaduw van uw vleugelen. Wees met ons en onze kinderen. Zegen de arbeid en liefde, ook waar de school weer is aangevangen. Heere, ga gij ook daar degene die u gesteld hebt om onze kinderen te onderwijzen in uw woord en de eerste beginselen van de vrede des Heeren te leren voor met het licht van uw genade. En laat al de arbeid en liefde gezegend zijn. Bewaar ons, Heere, van de zonde. Bewaar ons voor alle gekende en ongekende gevaren, gelijk de appel van uw ogen, opdat we eenmaal met uw gemeente voor uw aangezicht mochten staan, om dan te zingen het lied van hem die verteerd is door de vlam van uw aangezicht, door de gloed van uw toorn, maar die leeft aan Gods rechterhand en die voor zondaren bidt. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 147, het tiende vers. Zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.